Inmiddels waren wij terecht in Jesaja hoofdstuk 56, waar meteen sprake is van wel gelukzalig is de mens die zoiets doet en des mensenkind dat daaraan vasthoudt en die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen, et cetera, et cetera. Het wordt nog erger hierna, overigens, maar... Wat gezegd wordt dus, is dat men zich zou houden aan het recht. Vers 1, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Waar we hier terechtkomen in dit hoofdstuk, is eigenlijk in een volgende bedeling. Dus niet helemaal het goede woord. Ik had moeten zeggen, we komen terecht zo ongeveer bij het... Nou ja, in ieder geval bij het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Het is niet precies te zeggen waar dit hoofdstuk dan aanvangt of zo. Het is een algemene beschrijving van omstandigheden die van toepassing zijn in de dagen waarin dat koninkrijk van Christus openbaar zal worden dan wel zijn. Dat is dus in elk geval hierna. Na onze tegenwoordige tijd. Die tegenwoordige tijd, daar hebben we het over gehad, want dat was duidelijk aan de orde in hoofdstuk 55. En ik heb geprobeerd te laten zien dat dat hoofdstuk zo links en rechts in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, letterlijk. En waarbij soms expliciet, maar soms impliciet gezegd wordt dat die woorden die hier in hoofdstuk 55 staan in onze dagen, sinds de opstanding van Christus althans, van toepassing zijn. Je leest alleen nog niet in hoofdstuk 55 over dat koninkrijk dat openbaar zou moeten worden. Dat is daar nog niet aan de orde. En dat is natuurlijk zo, omdat het gaat over onze dagen en in onze dagen is dat niet aan de orde. Maar dat komt alsnog. En ik weet dat het lastig is, maar daarom hebben we de vorige keer al tamelijk uitgebreid in het algemeen bij stilgestaan. Wij leren met grote nadruk dat wij verlost zijn van de wet en dat wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft met alles wat daar zo bij hoort. En dan is hier ineens sprake toch van, men moet het recht houden, men moet zich kennelijk aan de wet houden, in elk geval, men moet de Sabbat houden, terwijl wij aan de andere kant leren dat wij dat niet doen. Nou ja, het mag. Je mag ook alle dagen gedenken, den Heren. Ik heb het aangehaald uit Romeinen 14, toch? Dus ja. Maar wij zouden niet blind zijn voor het feit dat als dat koninkrijk van Christus openbaar wordt, dan brengt het allerlei wetten met zich mee. Allerlei, in elk geval maatschappelijke wetten. Wetten die op een of andere wijze dan toch de samenleving regelen. Niet dat je daar zalig van wordt in de zin van dat je daar eeuwig leven door ontvangt of zoiets. Daarmee kunt verdienen. Maar het is nou helemaal zo dat als je in dat koninkrijk wil wonen en leven, moet je je wel houden aan de regels die daar gelden. En voor een deel zijn dat regels of wetten die wij ook al tegenkwamen in de Mosaïsche wet. Logischerwijze. Maar dat betekent nog niet dat de wet als zodanig, dat wil zeggen de Mosaïsche wet als zodanig, ineens weer van kracht zou zijn. Het gaat om een andere omstandigheid, ander leven, andere mensen trouwens ook. In principe trouwens allemaal wedergeboren mensen, want daar beginnen die duizend jaren dan toch mee. Dus het ligt toch wel wat anders. Maar er zijn er weer eenmaal regels die van toepassing zullen zijn. Afgezien daarvan, er zijn nogal wat sociale wetten, als ik dat zo zeggen mag. Ik bedoel, niet de rituelen die door priesters worden uitgevoerd in de tempel en rond de tempel enzovoorts. Maar ik bedoel gewoon maatschappelijke zaken met betrekking tot het maatschappelijk verkeer. Er zijn zulke soort wetten in de Mosaïsche wet die echt helemaal nog nooit zijn toegepast. Maar waarom staan ze daar dan? Ik ga daar geen voorbeelden van noemen nu. Maar ze staan daar omdat ze alsnog in de toekomst zullen worden toegepast. En misschien geldt dan toch, doe dit en gij zult leven. Want wij lezen wel degelijk, maar dat komt in de volgende versie hier aan de orde. Wij lezen wel degelijk dat in de 1000 jaren de doodstraf wordt toegepast bij gelegenheid. En dan hebben we het niet over eeuwige verdoemenis of iets dergelijks. Of eeuwige zaligheid, laat staan over de hemel. Want dat is sowieso al niet meer aan de orde. Dat was onze bedeling. Maar het gaat over het praktisch leven als zodanig. Bij nader inzien, van de oud-testamentische wet wordt gezegd dat de Heer zei, doe dat en gij zult leven. Maar degenen die ervoor doorgeleerd hebben, het klinkt net alsof ik het niet echt respecteer, ik respecteer het wel. Degenen die er verstand van hebben en die ik respecteer, die beweren dat die wet met zijn uitdrukking doet dit en gij zult leven, betrekking heeft op het leven van de natuurlijke mens in het land waarin die wetten golden. Want die wetten golden niet over de hele wereld, die golden alleen in Israël. Binnen het land. En daarbuiten is het anders. Vandaar dat het verhaal is dat als Israël zich op een of andere wijze dan toch zodanig misdragen had, dat het zover afweek van de Mozaïsche voorschriften, dat de Heer ze het land uitstuurde. En als ze niet gingen, dan werden ze ter dood gebracht. Dus het was eigenlijk wel heel verstandig om het land uit te gaan. Alleen dan ben je erfdeel in het land kwijt. Maar dan kun je tenminste ergens anders leven. Vrij van de wet. En dat schijnt erg vreugdevol te zijn. Volgens het lied. Maar toe maar. Ik hoop dat u daar enig begrip voor kunt opbrengen. Want ja, het christendom heeft natuurlijk de wet of wat er voor door moest gaan wel erg zwaar gemaakt. En ervan gemaakt dat je de wet moet houden, anders word je niet zalig of zoiets. En zo is het natuurlijk op geen enkele manier. Maar mijn punt is, het is waarschijnlijk ook nooit de bedoeling geweest. In ieder geval, Paulus zegt, als er een wet gegeven was die wel kon zalig maken, als dat gekund zou hebben, zou er nooit plaats gezocht zijn voor wat anders. Voor een nieuw verbond namelijk. En daarmee stelt hij vast dat vanaf den beginnen vaststond dat de wet niet zaligmakend is. Zo is het toch? Maar goed, in de 1000 jaren heb je dus ook wetten die nou eenmaal worden toegepast met betrekking tot werk, inkomen, bezit, zorg voor elkaar en wat dat maar is. En ook vooral individuele verantwoordelijkheid, want zonder dat ben je helemaal nergens. Hè? Anders kun je geen maatregelen nemen, zal ik maar zeggen. Dus inderdaad, en dat men in de 1000 jaren de Sabbat houdt, nou ja, dit is een conclusie die ik in ieder geval hier al uittrek. Waarom ook niet? Het is de uitbeelding, wel laat ik het anders zeggen. De instelling van de Sabbat wordt in de Bijbel gekoppeld aan Genesis 1. Namelijk, de Heer heeft 6 dagen zijn werk gedaan en daarna heeft hij gerust van zijn arbeid. En wat het uitdrukt, is dat de mens 6 dagen lang zijn gang kan gaan, zo je wil. Maar op de 7e moet het wel afgelopen zijn. En andersom, wij doen dat ook, wij stoppen met na 6 dagen en de 7e dag is dan die van de Heer. Hij doet zijn werk namelijk. Er komt ooit een eind aan het werk wat de Heer doet. En dat is wat uitgedrukt wordt in 6 dagen uw arbeid en dan de 7e dag is voor de Heer. Enzovoorts. Met een heleboel verschillende toepassingen in de praktijk. Maar vergis u niet, er stond op overtreding van de Sabbat stond de doodstraf in de Mozaïsche wet. Dus het was toch wel een ernstige zaak. En in onze dagen, zuster, nee, in onze dagen praat men over de Sabbat en men bedoelt de zondag en dat is de eerste dag der week. En dan hoor ik die mensen praten en zeggen, nee, de opstanding was op zondag. Ja, die naam zondag, die is van andere datum, die bestond niet. Zelfs dat kun je niet zeggen. Het was de dag na de Sabbat, dat is de Bijbelse term. Die hoor ik ook het liefst dan, hè. De Heer stond op, de dag na de Sabbat. tijdstip ook de dag van het bewegen van de eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren. De dag na de Sabbat. De dagen hebben in de Bijbel alleen maar nummers. En ze worden dus gerelateerd aan de Sabbat. Voor de Sabbat, na de Sabbat. De Sabbat komt, lichamen moeten van het kruis. Dan komt de Sabbat aan op vrijdagavond. Dus vrijdagmiddag moet dat allemaal geruimd worden, om zo te zeggen. En dan op de eerste dag der week, de dag na de Sabbat, meteen bij het aanbreken van de dag. Want ja, de Heer doet dat zo, hè. Terstond opgeklommen zijnde uit het water, roep ik dan altijd, naar Matthäus 3. Dat wil zeggen, terstond opgewekt, zodra de termijn erop zat. Op de derde dag, dit was de derde dag, was net aangebroken, daar stond hij op. En zo was het dan. En dat was niet zondag, dat was de dag na de Sabbat. Zo heet dat. Heb je dat nog? En wat wij de zaterdag noemen, ja, dat is de zevende dag van de week. Al is het in uw agenda waarschijnlijk veranderd. Maar als u een beetje Amerikaanse agenda hebt, dan heb je nog kans dat je dat zelf kunt instellen. Zo van, waar wil je de week laten beginnen? Op een zondag of op een zaterdag? Ik heb het lang volgehouden, de week laten beginnen op een zondag. Maar ik moet toegeven dat het redelijk onoverzichtelijk was. Want je wilde weekenden bij elkaar hebben. De zaterdag en de zondag, toch? Dus ja. Dus vergeet het maar dan. Mij maakt het ook verder niet uit. Maar het gaat om dit beginsel. Hè. Men zal de Sabbat houden. Ik persoonlijk heb bovendien de indruk dat de Sabbat houden eigenlijk dezelfde betekenis heeft. De uitdrukking bedoel ik. Dezelfde betekenis heeft als besnijden. Ik bedoel dit. In het Nieuwe Testament lees je over de besnijdenis. Maar u moet niet denken dat dat dan de aanduiding is van de handeling waarmee het kind, het jongetje, besneden wordt. Het is de aanduiding van het hele Joodse volk. Dat heet de besnijdenis. En ze worden aangeduid met een term die voor iedereen herkenbaar is. En misschien is het wel het belangrijkste kenmerk van het Jodendom. De besnijdenis. Inmiddels niet meer. Ik zeg altijd, daar zorgt de duivel wel voor. Want als het iets bijzonders is, zorgt de duivel dat het algemeen wordt. En dan verliest het zijn betekenis. Zo gaat dat, hè. Maar goed. Of ik wat tegen de besnijdenis heb? Nee hoor. Nee, ik ben niet onder de wet, ik ben vrij van de wet. Maar ik weet wat de besnijdenis betekent. En dat is mij voldoende. En Paulus zegt, om die lichamelijke besnijdenis gaat het niet. Het gaat om dat je onder besnijdenis des harten. En ik citeer de term notabene uit het Oude Testament. Uit de wet, uit de Torah. Dus doe maar. Besnijd dan de vooruit uw harten, enzovoorts. Het is een beeld van wedergeboorte. Zie? Maar met de term wordt het hele Joodse volk aangeduid en daarmee het leven onder de Joodse wet. En ik heb de indruk dat de term Sabbat houden, ook hier, de aanduiding is voor een volk wat zich houdt aan Gods wet, Gods voorschriften, Gods regels, Gods instellingen, misschien wel Gods waarheid, men houdt de Sabbat. Of men dat dan letterlijk doet, is dan nog de vraag. Maar het gaat om de betekenis van de term. En termen hebben dikwijls zo'n betekenis. Ik kan het ook niet helpen. Maar het neemt niet weg dat inderdaad in de toekomst bepaalde maatschappelijke wetten zullen gelden. En ik denk dat het houden van de Sabbat er een van is. Omdat die illustreert dat God zijn werk gedaan heeft. En dat het tijd is om in die rust en die afhankelijkheid van Gods werk te wandelen, te leven. Dat is wat het is. Nou goed. Waar nog bij komt dat in de Joodse traditie bekend is dat de Sabbat de uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. En de komst van de Sabbat, reeds op vrijdagavond overigens, want zo noemen wij die dag toch, hè? De komst van de Sabbat, reeds op vrijdagavond, wordt beschouwd als de komst van het Koninkrijk. En daarmee de komst van de Messias. Dat roept men niet zo snel, de Messias. Maar toch, dat is wel het idee. En terecht. En als wij dan vaststellen dat die zevende dag van de week een beeld is van de zevende bedeling of zoiets, dan begrijpt u dat zo'n zevende dag dan toch een bijzondere eer gehouden wordt. Al is het maar ter herinnering aan. Want daar dienen die symbolen nou eenmaal toe. Die rituelen. Om onze gedachten ergens bij te bepalen. De wet zegt dan, als dan iemand vraagt waarom doe je dit, dan geef je als antwoord omdat enzovoorts. Heb je dat nog? Het is een herinnering aan iets wat de Heer gedaan heeft in het verleden. En in de praktijk was het ook gewoonlijk tegelijkertijd een herinnering aan wat de Heer beloofd heeft te zullen doen in de toekomst. Gaat dubbel op. Maar goed, het is wat het is. En dan vervolgens vers 3. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft. Zie je dat het ineens over een volk gaat? Waar zich iemand bij gevoegd heeft. De vreemde. De foreigner. De buitenlander. Die zich tot de Heere, de God van Israël, gevoegd heeft. Spreken niet zeggende. De Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Dat gaat over degene die tot geloof komen in de Heere, de God van Israël. Oké, de Heere Jezus Christus. En het is duidelijk dat de Heer de Messias, de koning is van Israël. En uit het huis van, uit de stam van Juda, dan in het bijzonder en uit het koningshuis van David. Maar een heiden die dus tot geloof gekomen is en deel heeft gekregen hier aan dat koninkrijk, die moet zich niet wijsmaken van, ik hoor er eigenlijk niet bij. Hij heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En u herkent hopelijk uitspraken uit Efeze hoofdstuk 2, waar staat, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, vers 11 of 12, wat het maar is in Efeze 2, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart en vreemd van het burgerschap Israëls en zonder God en zonder Christus in de wereld, dat gij nabijgebracht zijt en zijt geworden medeburgers der heilige en huisgenote Gods, gebouwd op hetzelfde fundament enzovoort. Dat gaat over onze dagen. Maar in de toekomst gaat dat natuurlijk precies hetzelfde. Men komt tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, de beloofde Christus. En daarmee krijgt men deel aan die zegeningen die nou eenmaal vastzitten aan Israël als volk. En hier wordt gezegd dat een heiden die tot geloof komt in de God van Israël zich niet moet laten wijsmaken dat hij er niet bij hoort. Hij hoort er wel degelijk bij. En ik vind de belangrijke uitspraken, al zijn ze moeilijk uit te leggen, vrees ik, als je context van die profetieën niet kent. Maar er wordt nog wel eens zo links en rechts gezegd, ja, er staat wel in de Bijbel, maar het is niet voor ons. En dan zeggen we, voor wie is het dan wel? En dan zegt men, dat is voor Israël. En dan, ja, dan zinkt me de moed in de schoenen. Maar misschien heb ik dat hier ook wel eens gezegd, waarschijnlijk wel. De vraag is dan, hoezo zijn wij niet Israël dan? Als het dan niet over ons gaat, maar wel over Israël. Hoe weet je dan dat jij niet Israël bent? Dat heb ik vorige keer gezegd, denk ik. Zoiets van, hoeveel generaties terug moet je dan rekenen? Ja, dat je daar ergens een wandelende Jood tot voorvader hebt. Onder de naam A.S. Veros, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik roep maar wat geks, hè. Telt dat of telt dat niet? Of was het je opoe? Weet ik veel. Dat soort dingen weten wij niet. Dus je komt daar niet mee weg. Maar er is natuurlijk wat anders aan de hand, hè. Dat is het idee dat God met Israëlieten, let op dat ik niet zei Israël, dat God met Israëlieten, individueel, anders zou handelen dan met heidenen. Dat noemt men de twee wegen van de zaligheid. Maar dat bestaat niet. Dat is hetzelfde. Een Jood, een Israëliet, hoe die zich maar noemt, moet tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En heiden ook, net zo goed. En Peter zei, het is andersom. Heidenen moeten tot geloof komen in de Heer Jezus Christus zonder de wet om. En wij Joden ook. Dat is Handelingen 15, waar Peter dat zo zegt. Maar in de praktijk zegt Paulus dan weer, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Romeinen 3. En worden onniet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En degene die zonder de wet gezondigd hebben, gaan zonder de wet verloren. En degene die onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet veroordeeld worden. Dat gaat ook verloren, maar maakt geen verschil. Echt niet. Wat is dan het verschil? En dan moet ik u zeggen, nou, het verschil is niet de individuele Jood of Heiden. Het verschil is gelegen in het volk als volk. Waar je als individu deel aan kunt hebben of niet, maar het gaat over het volk als volk. En het hele punt is dat God zijn woord, zijn weg, zijn wegen, zijn oordelen, hoe heet ze, zijn gedachten, heeft toevertrouwd aan Israël als volk. En God noemt zich dan sindsdien de God van Israël, of eventueel van de vaders van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob namelijk, enzovoorts, aan wie die oorspronkelijke belofte gedaan heeft. En dat volk, wat daar de officiële erfgenaam is, van is, dat heeft God verkozen om hem te dienen. En hier zei, hier is mijn woord. En daardoor word je niet zalig, in de zin van word je wedergeboren of iets dergelijks. Niet toen en ook niet later. Je wordt geacht dat woord te bewaren en het te prediken, bekend te maken, te onderwijzen in de hele wereld. Dat is waartoe God Israël als volk heeft uitverkoren. Een koninklijk priesterdom, een hele volk, een verkregen volk om te verkondigen. Met dank aan Petrus natuurlijk, maar die haalt het aan uit Deuteronomium 20. Dus dat is de positie, maar dat zegt niks over de individuele zaligheid. Maar een van de problemen die we hebben natuurlijk is dat we weten dat Israël het uitverkoren volk is. En dan ben je ogenblikkelijk in Genève. Nou, als dat zou kunnen. Maar goed, dan ben je ogenblikkelijk in Genève, want dan ben je bij de leer van uitverkiezing. En in Oudewater en in Leiden, jawel. Dan ben je bij de leer van uitverkiezing. Maar dat is een misverstand. Die zogeheten leer van uitverkiezing gaat niet over de verkiezing van dat volk, maar dat is een leer die men ontwikkeld heeft met betrekking tot de individuele mens. En die is volstrekt onbijbels, van welke kant ook. Of het nou de Leidse of de Oudewaterse variant was. Ik bedoel, die van Gomarus of Arminius, hè, voor degene die dat willen weten wat ik bedoel. Ja, het zijn verschillende richtingen, maar het gaat allemaal over datzelfde. Namelijk alsof God kiest wie er tot geloof gaat komen en wie niet. Dan zegt hij zo, God kiest geloof. That's all. En als je wil deel hebben aan Gods verkiezende genade, dan moet je tot geloof komen. Dan word je geplant in Christus en dan heb je deel aan de uitverkiezing van Christus. Want zo heet het in Efeze 1, is het nog, vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de nederwerping der wereld. Wij hebben deel gekregen aan de verkiezing van Christus, aan de predestinatie tot zoonstelling van Christus, aan zijn begenadiging, aan zijn verlossing, en hoe het maar heet, in datzelfde hoofdstuk. In Efeze 1. Zie je? Kortom, er is geen onderscheid wat dat betreft tussen Jood en Heiden. Het is alleen zo dat het volk Israël een dominante positie inneemt in het koninkrijk. Ook als het geopenbaard is. En misschien had ik moeten zeggen, juist als het geopenbaard is, maar dat maakt me nou niet uit. Want, en we lezen Daniel 2... Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En dat was het commentaar op de steen, zonder handen afgehouwen, die het hele beeld van Babel uit de droom van Nebukadnezar vermaalde. En het waren achtereenvolgende wereldrijken. En uiteindelijk komt het dan bij de steen en over de steen staat het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het mocht al zijn dat wij onder de steen verstaan. Christus, op goede gronden. Maar in het commentaar zelf heet het een volk. En dat is dus toch Israël. Maar vergis u niet, wij maken van dat Israël deel uit. Door geloof, als wedergeborenen, als eerstelingen van Israël. Eerste vrucht van Israël. En dus koninkrijk wordt niet aan de ander volk overgelaten. Het wordt gegeven aan Israël, waarvan de gemeente is van eerstgeborenen. Zie? Nou ja. Kortom, die vreemden zeggen niet: de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet: ziet, ik ben een dorre boom. Ik denk dat het woord gesnedene hier ook in de overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. Het is een wat, in onze oren wat grove term. Maar het betekent gewoon een onvruchtbare. Van nature. In dit geval van de man. Officieel. Aan het verschijnsel van onvruchtbare vrouwen zijn we in de Bijbel langzamerhand waarschijnlijk wel gewend. Toch? Maar een gesnedene, kan je dat anders zeggen, maar toch. De gesnedenen zeggen niet: zie, ik ben een dorre boom. Zo van, ik kan geen leven voortbrengen. Ik verdwijn, ik ga dood, er is voor mij geen nageslacht. Je moet daarbij bedenken dat dit wel gezegd wordt binnen het idee, binnen een opvatting, die zegt dat de mens, zeker de man, maar dat de mens als het ware voortbestaat in zijn nageslacht. Anders gezegd, waarom moeten mensen nodig nageslacht verwekken? Ja, dat komt door zijn hormonen, dus ben ik u even voor en dan schuif ik dat weer aan de kant. Want dan is de vraag, maar waarom is dat dan? Er moet nageslacht verwekken omdat hij zelf binnen afzienbare tijd het loodje legt. Ik heb geen idee welk loodje dat dan is, maar hij legt het dan. Hè? Dat heb je toch. Hè? Het Nederlands is vol met snaakse uitdrukkingen. En ik vind het wel leuk om het zo te laten. Maar goed, dat is het. Dan geeft de pijp aan maten en dat soort dingen weer. En dan is het afgelopen met hem. Dan gaat hij die pijp uit het hoekje om de kist in. Maar dat zeggen ze op Schiphol. Nou ja, bij de KLM toen het nog bestond. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar toen wel. Rare ziekte hoor. Corona. Maar ja, toch. Maar de gesnedene is dus iemand die geen toekomst heeft omdat hij geen nageslacht heeft. Vandaar dat Abraham tegen de Heer zegt: Heer, dat kunt u me nou wel allemaal beloven. Maar het heeft geen zin. Want ik ga binnenkort een hoekje om. Precies. En ik heb geen kinderen. En dan gaat de erfenis, wat hij me gegeven heeft, gaat naar die Damaskener. Naar die. Staat er? Dat is de Damaskener. Dan ging ik naar Damascus, maar raad eens wie het daar kwam ophalen. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk, hè. Ja, dat weet u toch? Paulus, hè? Ja, oké. Okay. Maar die met de zijde. Letterlijk. Maar wij zeiden tegen de Heer, dat doet voor mij niet. Want ja, als het van Abraham is, dan is het dus van zijn zaad. Van iemand die zijn leven als het ware voortzet. Want zo wordt dat gezien. Ja, werd dat gezien. Zo werd het altijd gezien. Tot wij het afgeschaft hebben, het idee. Totdat het verboden werd om zo te denken. Maar zo werken die dingen. Dus de gesnedenen, dat wil zeggen degene die geen leven meer kan voorbrengen, zeggen niet: ik ben een dorre boom. Dat wil zeggen, ik ben wel een boom, maar er groeit niks meer aan en het houdt op. Dan is het antwoord nee, dat moet je vooral niet zeggen. En het idee wat erachter steekt is betrekkelijk simpel. Het idee is namelijk dat als men eenmaal als wedergeborene, als gelovige, dat koninkrijk binnengaat, dan heeft men eeuwig leven. En zelfs, dan sterft men niet in de 1000 jaren. Dat gaat tot de jongste dag aan toe, maar dat geldt voor iedereen natuurlijk. De totale verandering van oude schepping naar een nieuwe schepping, enzovoorts. Want het Bijbelse idee is dat in de 1000 jaren een mens niet sterft. Althans, Niet door ouderdom of wat dan ook. Hij kan wel te dood gebracht worden. Maar juist in die uitdrukkingen die wij in de Bijbel vinden, wordt deze idee dan bevestigd namelijk. Hè? Maar ik lees hem eerst maar even door. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom, of ik heb geen deel aan Israël, of ik heb geen nageslacht, of wat het maar is. Want al zo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden, en daar concludeer ik weer dat kennelijk wat meer betekent dan alleen de sabbat houden letterlijk. En niet fietsen op zondag, op zaterdag. Begrijpt u toch dat het meer is dan dat? Dat is zich houden aan de regels van het koninkrijk. Maar al zo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbat houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, impliciet dus aan mijn woord. Geloven is dat. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren en dus in mijn koninkrijk een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren. Het idee is namelijk dat men daarvoor geen zonen en dochteren nodig heeft om een eeuwige naam te krijgen. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. Die naam niet, maar die ieder niet dus. Hè? Daar komt het op neer. Maar het berust op het idee dat nageslacht, ja, dat is nodig om de mensheid in stand te houden, om zo te zeggen. En meer smal, nageslacht is om de erfenis van de familie in stand te houden. Dan gaat je dat gewoonlijk toch niet lukken, want voor dat doel hebben wij dan het erfrecht uitgevonden. Erfbelasting heet het tegenwoordig. Successierecht heet het. Maar met succes heeft dat niks van doen natuurlijk. Hè? Nee, dat verdwijnt vanzelf. Dat valt vanzelf omhoog, dat is altijd zo. Bezittingen gaan in onze maatschappij altijd met vanzelf naar de grote hoop. Dat is niet omdat ik dat vind of jaloers ben ergens op of zo. Maar dat is inherent aan het systeem, het economisch systeem dat wij nou eenmaal hebben. Ik ga het nou niet uitleggen, want dat is een verhaal apart. Maar per definitie is dat zo. Geld gaat altijd naar waar het is. En was het niet nodig hebben dus, maar En dat is de vloek van ons systeem. Dat kan ook niet stand houden. Dat gaat ook niet stand houden. Maar zo is dat nou eenmaal. En een van de manieren waarop dat gebeurt is door het heffen van belastingen op alles en nog wat. Dat is onbegrijpelijk dat kan allemaal en dat gebeurt. En nog onbegrijpelijker vind ik dat we dat nog overleven ook nog met z'n allen. Toch? Ja. Maar goed, ik verdiep me daar verder niet in. Ik verdiep me in de Bijbel en daar lees ik dat het niet de bedoeling is. Nee. Maar doe maar. Kortom, men zou van de Heer een huis, een plaats, een naam krijgen. Daar heeft men geen nageslacht voor nodig. En die naam en die positie, die zal niet uitgeroeid worden, staat erachter in vers 5. Maar dat het hierbij gaat om wat wij dan maar noemen, niet alleen eeuwig leven, maar ook uitdrukkelijk de idee dat men in de duizend jaren niet sterft. Ik ben even aan het zoeken in mijn aantekeningen. Maar ik. Oh hier, ja. Nee? Ja. Die vinden wij een paar hoofdstukken verder. Namelijk in Jesaja 65, waarheen wij onderweg zijn. Dus als hij met de vraag zou blijven zitten hier in hoofdstuk 56, dan komt hij hem vanzelf tegen in hoofdstuk 65. Want daar staat in vers 20. Vandaar, let op het woordje van. Niet maar, daar zal niet meer wezen. Er staat, vandaar zal niet meer wezen. Namelijk, vandaar zal niet meer verdwijnen. Die zal daar niet vandaar gaan. Heb je dat? vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van dagen. Impliciet weinig dagen. En u weet dat zuigelingsterfte is, een antieke kwaal van de mens toch? Hè? In de eerste plaats is het al moeilijk genoeg om kinderen voor te brengen en dat te overleven als moeder. En daarna is nog maar de vraag hoe lang een kind in leven blijft. Ik weet er een heleboel van. Want ja, ik zeg dan weer, als je even verdiept in genealogie, in geslachten, families en de kinderen die ze krijgen, reizen soms jaren te bergen. Echt wel. Ik heb ze meegemaakt, betrekkelijk dichtbij trouwens in onze familie. Iemand die kreeg 11 of 12 kinderen. En bij zijn 60-jarige huwelijk was er nog echt maar 1 in leven. Maar de meesten zijn al binnen een paar jaar gestorven. Uiteindelijk hebben er nog 3 kinderen gekregen, geloof ik. Maar die zijn ook allemaal gestorven en die kinderen zelf ook. Dus ja, het is een tragisch gang van zaken. En hup, daar kwam er weer een. En hup, dan denk je, nou, gaat het dan deze keer goed? Nee. En wat je dan ook tegenkomt, is dat bij de laatste sterft gewoon de moeder ook. Want ja, die is dan volledig uitgeput en hevig teleurgesteld voor al die jaren dat ze zwanger was en kinderen gebaard heeft. En er blijft niks over. Nee, van oudsher is dat. Het is dat wij goede medische voorzieningen hebben tegenwoordig. En al voor die tijd maatregelen nemen, ik desnoods het mes erin zetten. Ja, toch. Zo gaat het dan toch. Maar nou ja. Met smart zult gij kinderen baren, het gaat niet zomaar. Het is moeizaam. Maar er staat hier, vandaar zal niet meer verwezen. Ik denk dat de nieuwere vertaling wel iets heeft als daar zal niet meer verdwijnen. Want vandaar wezen, dan verdwijnt het. Dat is wat de term betekent. Hè? Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen. Nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde. Bijvoorbeeld, een jongeling van 100 jaren. Hoe oud is hij dan als hij oud is? 101. Nou ja, heb je toch nog wat aan je rekenlessen op school, niet waar? Nou ja. Een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijn. En wat betekent dan een oud man die zijn dagen niet zal vervullen? Wij denken toch dat een oud man wel heel aardig zijn dagen vervuld heeft? Toch? Iedereen wil toch oud worden? Dat is toch de bedoeling? Nou ja, niemand wil oud zijn trouwens. Dat is maar een ander dilemma. Maar zoiets. Mijn oom zei trouwens, oud worden... Begin er niet aan. Maar ja. Maar toch wel. Wat hier gesuggereerd wordt, je moet er misschien even over nadenken, maar wat gesuggereerd wordt, is dat een ouder, iemand die oud is, zijn dagen zal vervullen, maar wanneer zijn die dagen vervuld? Op de jongste dag. Had je die begrepen? Op de jongste dag. En hoe oud zo iemand dan ook is, misschien wel 1000 jaar. Ik roep altijd spontaan, ik heb het nagevraagd aan Methuselem. En die zei, nou, het zou kunnen. Toch? Ja, maar was dicht in de buurt. Waarom niet? Maar toen maar. En dus iemand, een jongeling, iemand van 100 jaar wordt beschouwd als een jongeling... Maar daarvan staat, want een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde. En een zondaar, 100 jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. Dat woordje maar, las ik nu als en. Want u weet wat ik van dat woord altijd zeg. Soms is het nuttig om te vertalen met maar het is gewoon een standaard, het standaard Hebreeuwse voegwoord. En het standaard Nederlandse voegwoord is en. En als we denken dat er een tegenstelling is, vertalen we het met maar, want wij willen genuanceerde voegwoorden gebruiken. Maar ik ben van mening dat we hier van doen hebben met een parallelisme. Hoezo zal iemand van 100 jaren sterven? Wel, omdat iemand van 100 jaren oud zijnde als zondaar zal vervloekt worden. En dus lees je hier dat iemand misschien 100 jaar wordt, maar als je denkt dat hij daarmee oud is en de dagen zat. Nee, maar hij zal sterven omdat hij zich misdraagt in het koninkrijk. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat dat dan nog niks zegt over eeuwige zaligheid. Of die als gelovige op de jongste dag, na de jongste dag, op de nieuwe aarde zal, in de hemel natuurlijk niet, maar of die op de nieuwe aarde zal wonen. Daar gaat het niet over. Het gaat over lichamelijk sterven in deze oude wereld. En de idee is dat dat normaal gesproken niet gebeurt, tenzij dat iemand zich zodanig misdraagt dat hij in de, laten we zeggen, dat de maatschappij tegen hem beschermd moet worden, want dat is eigenlijk de officiële term dan. Maar dat hij geen rechten kan laten gelden om te leven in het koninkrijk. En dat is het dan. Veel meer lezen we daar niet over, maar deze versen lijken me duidelijk genoeg. En er volgt meteen trouwens op vers 21. En zij zullen huizen bouwen en bewonen en ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen, ze zullen niet planten dat het een ander eten, want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen van een boom. Schijnt dat er bomen zijn die 1000 jaar oud worden en ouder. Ik heb ook wel eens gehoord 2000 jaar, maar toe maar. Zie? En nu kent u de Nederlandse zegswijs, boompje groot, plantertje dood. Ja, je kunt een boom planten, maar je gaat het niet meer beleven dat die boom groot is. Dat duurt te lang. Zie? En maar hier staat wat anders. Hier staat, zij zullen planten en zelf nog van zo'n boom eten. Want ze zullen zo oud worden als een boom. En dan staat er nog achter, want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen, dat is mijn volk, zullen het werk hunner handen verslijten. In de zin van zelf gebruiken. Zie? Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring, want zij zijn het zaad der gezegende des Heren en de nakomelingen met hen. Hetgeen impliceert dat er wel degelijk sprake is van voortplanting, ook in de 1000 jaren. Het heet trouwens, in verband met het koninkrijk, heet het tot in alle geslachten, enzovoorts. Impliceren dat er dus generaties zijn in de 1000 jaren nog. Kortom, in de 1000 jaren wordt er getrouwd, wordt een huwelijk genomen, een huwelijk gegeven, hoe het maar heten mag, enzovoort. En er worden kinderen geboren. Die zijn dan niet wedergeboren, die zijn geboren. Maar de bedoeling is dat ze tot geloof komen alsnog. En misschien is het verstandig om te zeggen dat ze dat dan toch moeten doen in de jongelingsjaren. Dat wil zeggen voordat ze 101 zijn. Ja. Ik zeg het maar wat losjes, want ja, helemaal precies staan die dingen er niet. Dat is ook niet aan ons, denk ik, om dat te bepalen. Maar als slechts gelovigen het koninkrijk binnengaan bij de aanvang, en dat is zo, hoe moet het dan met mensen die in de 1000 jaren geboren worden en dus niet wedergeboren het koninkrijk inkomen? Je kan je voorstellen dat ze tot geloof moeten komen en zo niet, dan hebben ze hun rechten, hun burgerschap verspeeld. Zoiets. Zie? Nou, dan noem ik u in dit verband ook nog maar even Psalm 101. Psalm 101, vers 7. Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven. Die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet bevestigd worden. Alle morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des Heren alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien. Nou ja, de vraag is nogal simpel. Over welke periode uit de heilsgeschiedenis gaat dat dan? Heeft de Heer dat zo wel eens gedaan dan? Of David? Want het is de psalm van David officieel. Nee, het is een messiaanse psalm natuurlijk. Die ik is de Heer zelf die aan het woord is, de Messias. En die zegt dus dat degenen die niet de waarheid aanhangen, maar de leugen zijn toegedaan, die zullen niet bevestigd worden. Dat wil zeggen, die blijven niet. En die worden geoordeeld en dat betekent dat ze weggedaan worden. Uit het koninkrijk. Zie je? En een heel fraaie vind ik persoonlijk dan ook nog Matteüs 24. Ook in dit verband, mede omdat dat vers altijd ter discussie staat. Matteüs 24. Waar staat die vers 33? En om dat vers gaat het, 33 en 34. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En de vraag is, gewoonlijk, wat wordt er bedoeld met dit geslacht? Zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan bestaat het idee van dat geslacht, dat is het Joodse volk. Betrekkelijk naïef, maar goed, dit geslacht, het Joodse volk, omdat het vervolgd wordt enzovoorts. Maar niettemin zal het blijven bestaan. De andere is deze generatie, dit geslacht. Dat kan het ook allemaal betekenen hoor. Deze generatie zal niet voorbij gaan. Dat wil zeggen dat deze dingen allemaal binnen één generatie zich zullen afspelen. Er zijn heel wat zogeheten berekeningen op gebaseerd. Ik bedoel, in 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen. Dat werd verklaard als het uitbotten van de vijgenboom. Wat het niet was, maar ja, het zit in de buurt, maar het is het niet. En dan zeggen we, nou, de generatie is 40 jaar. Om redenen die ik ook niet hard kan maken. Maar goed. En dus in 1988 komt dan de Heer terug, of iets dergelijks. Of in de opname van de gemeente plaats, zou het hij voor kunnen lezen. Maar ik ga niet verder vertellen wie dat allemaal beweren dan. Of beweerden. Maar dat soort rekensommetjes. Er waren natuurlijk ook die zeiden, in 1917 werd Jeruzalem bevrijd van de Turken door de Britten, door generaal Allenby. Notabene op Chanukkafeest, geloof ik, de eerste dag van het Chanukkafeest. Zeg maar kerst. Maar goed, zoiets. En dan 40 jaar, dan kom je uit in 1957. Maar voor die tijd kwam er eerst nog een wereldoorlog. Dus ja, toen is men dat weer vergeten. Maar dat soort sommetjes. Maar ik ben van mening dat deze generatie reikt tot vers 35. Het lijkt mij volstrekt logisch. Deze dingen zullen geenszins, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hoezo? Nou, de volgende zin luidt: de hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dat gaat niet over de wederkomst van Christus. Hoewel sommigen die dat niet aan elkaar kunnen houden natuurlijk. Dat gaat over de jongste dag. Dat springt zomaar meer dan 1000 jaar. Vanaf deze dingen die men zal zien en die men ziet geschieden. Waaronder inderdaad het uitbotten van de vijgenboom enzovoorts. van ja, het uitbotten van de vijgenboom is het herleven van de Israëlitische, van mijn part, Joodse staat, als een gelovige staat, na de 70ste week van Daniël pas. Want daar gaat het hier over in deze context. En dan is het nog 33 jaar te gaan, totdat het Messiaanse Rijk op aarde definitief gevestigd is. Tot aan Armageddon en de ondergang van Babel. 33. Dat getal is trouwens heel wat interessanter eigenlijk voor een generatie. Buiten de Bijbel, buiten de symboliek om, een generatie is 33 jaar. Dat gaat over eeuwen, kun je narekenen, een generatie is 33 jaar. Echt waar? Zo, natuurlijk is dat een gemiddelde. Maar ik denk niet dat het daarover gaat. Ik denk dat het gaat over degenen die dan leven, die dat meemaken, namelijk het einde van de 70ste week, de verschijning van de Heer, enzovoorts. Aan het eind van de 70ste week, wanneer hij komt op de wolken des hemels en zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen, vers 31. En dus de vijgenboom weer teder wordt, en nog lang geen vrucht draagt trouwens, maar tekenen van leven begint te vertonen. Die generatie zal leven tot de jongste dag aan toe. En dat past volledig in deze context, omdat het volgende vers dat zegt. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. En het past in wat we zojuist met name in Jesaja gelezen hebben. Overigens zijn er ook uitspraken die op zijn minst suggereren dat ziekte uitgebannen zal worden. Dat geen voor de hand ligt, omdat de ergste ziekte is de dood. Dus ja, en als die niet meer heerst, dan is de gedachte dus dat er geen COVID 1, 2, 3, 4, 5, hoeveel hebben we er eigenlijk, meer is. Hè? Nou ja, zoiets. Maar dan maar weer terug naar Jesaja 56. Vers 6. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. Dat zijn in de praktijk de heidenen. Die komen tot geloof in de God van Israël. De vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. En onder naam de zere liefde hebben om hem tot knechten, dienstknechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, enzovoorts. Want dat koninkrijk van Christus begint weliswaar bij Israël, logischerwijze, het is zijn volk, maar vandaar breidt het zich uit over alle volkeren, namelijk over heel de aarde. Ook dat is gewoon Daniël 2, het was de steen die de hele aarde vulde. Die steen is een beeld van Israël, maar de steen vult de hele aarde. Alle volkeren worden namelijk gebracht in een Israëlitisch koninkrijk. Wij noemen het ook wel eens het koninkrijk van de steen. In het midden latend, of daarmee een volk bedoeld wordt, of de Heer Jezus zelf, uiteraard. Maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Kortom, ook die heidenen zullen gebracht worden in dat koninkrijk en bij in het huis des Heren. Namelijk, het heet zelfs in vers 7, ik zal hem verheugen in mijn bedehuis. En aan het eind van het vers, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Wij weten dat er in de 1000 jaren een tempel zal staan. En die wordt beschreven in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Die kan je onmogelijk plaatsen in de dagen die aan de wederkomst van Christus vooraf gingen. Het is een tempel. Ik zeg er eerlijkheidshalve bij, als het een letterlijke tempel is, en dat zal het toch wel zijn, het is meer dan dat natuurlijk, maar als het een letterlijke tempel is, die wordt pas gebouwd in de 1000 jaren. En dat is een bedevaartsoord voor heel de wereld. Overigens, voor de volledigheid zeg ik het toch maar even, vinden wij in Deuteronomium 23... In de eerste verse. Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid. zal in de vergadering des Heren niet komen. Geen bastaard zal in de vergadering des Heren komen. Zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des Heren niet komen. Geen Ammoniet, nog Moabiet zal in de vergadering des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des Heren niet komen tot in eeuwigheid. Niettemin kennen we ook in oud-testamentische tijd het verschijnsel dat heidenen deel krijgen aan Israël. Maar dan mogen ze toch niet tempeldienst verrichten of priestelijke arbeid in het huis des Heren of wat dan ook. En deze uitspraken uit Jesaja 56 wijzen daarna terug, uiteraard. Zo van, ja, de gesnedene, die is geëxcommuniceerd, als het ware. Maar hier staat dan dat de Heer zegt, nee, dat is in die tijd is dat niet het geval. Integendeel, het zou je gedacht zijn trouwens, wie allemaal meegaan dat koninkrijk binnen. En dat staat er dan ook. Want er staat over die vreemde in vers 7. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. In principe tot de tempel, maar daarmee tot heel het koninkrijk. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Zodat u ziet dat die er kennelijk ook weer zijn. Maar dat zei ik al, er is een tempel, maar er is wel degelijk ook een offerdienst, zelfs inclusief bloedige offers. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hen vergaderd zijn. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen over het terugverzameling van Israël of het brengen van Israël alsnog in het Messiaanse Rijk, maar het gaat net zo goed over heidenen die deel krijgen aan dat koninkrijk. Het is een wereldrijk, immers. En dan, al gij gedierte des velds komt om te eten, ja, al gij gedierte in het woud, maar gedierte des velds en hoe dat maar heten mag, we hebben nogal wat schriftplaatsen die aangeven dat termen zijn ter aanduiding van degene die in het wild leven, dieren. Maar het is de aanduiding van heidenen. Buiten de grenzen, letterlijk en overdrachtelijk, van Israël. Maar over die volkeren in het algemeen staat, hun wachters zijn allen blind. Zij weten niet, zij kunnen niet zien. Zij allen zijn stomme honden. Zij kunnen niet bassen. Dus onder ons is dat een muzikantengrapje. Zij zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen. Maar het is blaffen, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat wil zeggen, zij zijn niet waakzaam, zij alarmeren niet. Zij zijn slaperig, zij liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. Dat doet me altijd denken aan de hond van Toon Hermans. Die zegt, hij doet niks, hij slaapt altijd. En als ik hem wakker maak, begint hij te blaffen. Dus ja, dat is een goede hond. Ja. En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders, honden voor herders, die de kudde moeten bewaken. Die niet verstaan kunnen, zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn doel, einde zijn dubbele agenda. Elders lees je dat ook over de wachters enzovoorts. Zij bewaken de kudde niet, ze zorgen alleen voor zichzelf. Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen, zullen sterke drank zuipen en de dag van morgen zal zijn als deze. Ja, veel groter, veel treffelijker. Dat wil zeggen, ze gaan door met hun oude leven, hebben niet in de gaten wat er op het spel staat. Want wat er komt, is wel degelijk Christus. In de openbaring van zijn koninkrijk.